Maar zo verbaasd over onze kleine tieners vanmorgen, de kleine, u weet wel, kleine Fifi en Pi-Fi, de kleine, u weet wel, 16-jarigen. En ze komen de kerk binnen, u weet wel, van ongeveer kleine meisjes van ongeveer die leeftijd. Ze willen er mooi uitzien. U weet wel, haar is helemaal in de krul opgestoken, bovenop hun hoofd. Ik merkte bij hen op, terwijl ik aan het prediken was, dat het gewoon bleef zakken. En na een poosje blazen ze het uit hun gezicht weg, de krullen allemaal recht. Zuster Downing, haar kleine meisje, en ik merkte haar op. En kleine broeder Collins, kleine, wat is haar naam? Kleine Betty. Ik lachte gewoon een beetje in mezelf. Maar ik zag al die mooie, u weet wel, allemaal mooi gemaakt. En toen was het ineens, wel zegenen jullie hart, lieverd. Jullie zijn voor mij sowieso mooi, dat klopt. Mooi is een mooie geest die op die wijze in samenkomsten zal komen zitten om naar het evangelie te luisteren. Dat is wat een meisje mooi maakt. En ik denk dat elke echte jongen die het waard is om te trouwen, hetzelfde denkt. Dank u meneer, dat is goed. Iemand was het met me eens, dat klopt. Goed. Ik geloof dat dat de waarheid is. Nu is dat niet vreemd. Ik sloeg precies op in Daniel 9 toen ik mijn Bijbel opende. Nu, ik vertel meestal iedereen hun jas niet uit te trekken die een gat in hun overhemd heeft. Dus ik hoop dat de mijne dat niet heeft. Maar ik heb de tijd meegemaakt waarin ik het niet uit kon trekken met een gat in het hemd, jawel. En ik geloof dat deze er geen heeft. Nu, voor mijzelf, wij, en ik geloof voor het gehoor, wij waarderen de tegenwoordigheid van de Heilige Geest vanmorgen. En we waarderen de gemeenschap en aanwezigheid van elkaar. Hoe lieflijk, hoe goed, hoe aangenaam voor broeders om eensgezind bij elkaar te verblijven. Het is als de kostbare zalfolie die langs de Aarons baard liep, helemaal tot aan de zomen van zijn kleed. Ik ging vandaag heen te eten bij de Blue Boar. En wie kwam ik daar tegen? Niemand anders dan broeder Bill hier en zuster Dali daar zaten. Gewoon wat van de lekkerst uitziende gebraden kip aan het eten die ik ooit heb gezien. En gewoon een geweldige tijd aan het hebben, werkte het helemaal weg, weet u. Ging verder naar boven en ontmoette een groot deel van de gemeente daarboven. En ze wilden zelfs voor mijn middageten betalen. Nu, dat was heel aardig. Ik waandeer dat. Toen ik thuis kwam, kwam Billy hier met een doos tomaten die iemand me bracht. Helemaal uit die mooie, koele staat, Georgia daar beneden, waar het daar zo koel is, zo vertellen ze me, rond deze tijd. Kwam toen een kleine man buiten tegen. Ik kwam terug van mijn persoonlijke gesprekken vanmiddag en kwam langs bij de kerk, ongeveer anderhalf uur geleden. En de kleine, enigszins jonge knaap, buiten. Hij zei, het is heet. Hij zei, zeker. Ik wist dat hij uit Georgia kwam, dus hij zei, het is zeker heet beneden in Georgia. Wel, we proberen te ontsnappen aan een heterplaats, nietwaar? Dat is waar we hier voor zijn. Heel erg bedankt, vrienden, voor al uw goedheid. Wat zou ik zonder u doen? Wat zou ik wel doen zonder jullie? Als ik niemand had die van mij hield, niemand die naar de boodschap zou luisteren, zou heel mijn boodschap helemaal geen nut hebben. Ik kan het niet prediken tegen telefoonpalen en bomen, zij zouden het niet begrijpen. Dus moeten het mensen zijn zoals jullie allen die ernaar zullen komen luisteren. En wanneer jullie komen en in een hete plek als deze zitten en het... Mijn vrouw zei dat ze daar vanmorgen zo wat verbrandde. En om mensen te zien en soms zieke mensen die zo in die samenkomsten zitten... God geve u een prachtig, lieflijk huis in de glorie is mijn gebed. En ik hoop en vertrouw gewoon dat hij dat zal doen. Nu, even zien. Mijn jas, iemand heeft hem hierheen genomen. En ik moet vanavond wel een beetje lezen. Hoeveelen genieten van de eerste delen van dit? Oh, als het gewoon niet zo heet was, zouden we gewoon door kunnen blijven gaan. De hele week door. Met het boek van de openbaring. Ik hou er gewoon van. Ik leef er gewoon in. En bid u enigszins voor mij deze week, want aanstaande zondag zal ik, zo de Heere wil, moet ik dat doen, die weken onderbrengen. En dat is iets waar ik niets over weet. En dus ga ik gewoon de Heere vertrouwen dat hij het antwoord voor mij zal hebben. En ik heb van een aantal verschillende mannen gelezen die erover gesproken hebben, erover geschreven hebben. Ik heb de voetnoten hier gelezen van Dr. Scofield, een groot geleerde, maar kon het zeker niet met hem eens zijn over vele van zijn voetnoten, want ik kan het niet zien waar... Het moet het plaatje kloppend maken. Nu als hij bijvoorbeeld een puzzel aan het leggen was. En meteen al weet je, zeg je, oh, dit moet hierboven. Nee, ik ben er zeker van dat dit hier moet. Wel, je moet hier naar je voorbeeld kijken om te zien wat je doet. En dan, als je dat niet doet, krijg je je plaatje helemaal door elkaar. Nu, wat als je een plaatje van een geweldig prachtig landschap had en een koe die gras had boven in een boom? Nu, dat zou niet juist zijn, wel, want ze eet geen gras boven in een boom. Dus dat is hoe het is als u de Heilige Geest dat schriftgedeelte niet op zijn plaats zet, dan hebt u het hele geweldige beeld van verlossing. Dat is wat wij willen, de waarheid. En totdat we de waarheid kennen, zullen we het gewoon met rust laten. En dan, wanneer God ons de waarheid geeft, wel, dan zal ik erover spreken. Weet u wat? Ik veronderstel dat broeder Roy Slaughter en enigen van de oudgedienden hier, die lang geleden begonnen zijn, er was ongeveer... Ik geloof de eerste 3 of 4 jaar van mijn bediening hier in de tabernakel dat ik niet eens zou prediken over het onderwerp van de hel, omdat ik niet kon uitmaken of het een brandende plaats was of dat het een graf was. En elke keer dat het woord graf sprak, kreeg ik de vertaling, stond Hades, Hades is het graf. Elke keer dat het over de hel sprak, Hades, het graf, en ik liet het gewoon met rust totdat ik er echt achter kwam waar ik het over had, dan predikte ik over de hel. Dus toen ik het hele plaatje echt te weten kwam en zag waar het was. Want ik vind dat een prediker verantwoordelijk is tegenover God voor wat hij die gemeente vertelt. Omdat ze zich daaraan vast gaan houden. En dus dan, wat als ik ze op de verkeerde plaats laat vasthouden en dan komt de tijd dat die houvast niet stand houdt, ziet u. En in dat visioen dat de Heere mij enige tijd geleden gaf, toen diegene die tot mij sprak zei, u zult eerst geoordeeld worden door het evangelie dat u predikt. Ik zei, ik predik hetzelfde wat Paulus predikte en de anderen. En al die miljoenen stemmen schreeuwden het uit, daar rusten wij op. Dat was het, ziet u. Juist. Dus ik wil vanavond nu verder gaan, zodat we niet te lang bezig zijn. En vergeet nu niet... Nu, vanmorgen, ik heb hier wat aantekeningen. Vanmorgen sprak ik over Daniel in gevangenschap. Gabriel die naar hem toe kwam en hem onderrichtte over de toekomst. Dat is wat we vanmorgen hadden, de instructie over de toekomst. Nu, vanavond hebben we het over het zesvoudige doel van Gabriels bezoek aan Daniel. Volgende zondag, zo de Heere wil, de 70 weken te plaatsen waar ze thuis horen in de tijdverdeling en waar wij staan. Nu, als we dat alleen maar kunnen achterhalen en het met zekerheid kunnen vaststellen, vaststaan, dan zullen we precies het uur kennen waarin wij leven. Nu, we zullen niet weten wanneer hij komt. Niemand zal dat weten. Jezus weet het zelf niet. Hij zei van niet. Hij zei, slechts de Vader alleen wist dat. Zelfs de engelen weten het niet. Niemand van ons weet wanneer hij komt. Maar we kunnen het uur gewaar worden dat de tijd waarin we leven, weten hoe dichtbij we kunnen zijn. Nu voor een kleine herhaling, want de jongens nemen hier banden van op. De machines draaien achter in de ruimte. En de banden, die worden natuurlijk overal heen gezonden. Nu, de les van vanmorgen, nadat we terug hebben geblikt op het 4e en 5e hoofdstuk, dan hebben we de beginnend bij het 9e hoofdstuk van Daniel. En nu, vanavond, gaan we verder door met het 9e hoofdstuk. Voordat we het benaderen, laten we even ons hoofd buigen en tot de auteur van het woord spreken. Onze genadige God... Wij zijn er zeker van dat u de diepste bedoeling van ons hart kent. U weet waarom we hier zijn. En u weet dat we vanavond nooit gekomen zijn alleen omdat we dachten dat het een fijne plaats zou zijn om naartoe te komen, om ons wat te ontspannen in de namiddag. Vader, ik geloof niet dat er hier één persoon is met dat doel. Ik geloof dat wij hier vanavond zijn... omdat we doodernstig en eerlijk zijn en zo spreekt de Heere willen kennen. Wij houden van u, Heere, en wij houden van uw woord. En als deze plaats die u voor ons hebt voorzien, gewoon een dak boven ons hoofd en deze betonnen blokken. We zijn u dankbaar voor de plaats, want wij geloven dat er een tehuis is boven het uitspansel waar we naar op weg zijn, die kant op. En wij denken aan onze voorvaderen, die niet eens dit voorrecht hadden. En het doet ons onze harten in schaamte buigen, Heere, om zelfs maar te klagen. Nu, Vader, wij bidden dat u vanavond voor ons de schrift zult openen. Kom, wandel met ons mee, naast een ieder van ons, terwijl wij vanavond deze weg bewandelen. Spreek tot ons zoals u deed tot degenen die naar Emmaüs gingen, van Jeruzalem. Zodat, wanneer de dienst vanavond voorbij is, wij naar onze verschillende huizen mogen gaan en zeggen: brandde ons hart niet in ons, terwijl wij hem door zijn woord hoorden spreken. Zegen het lezen. Zegen mijn zwakke inspanningen, Heere. Open mijn mond voor wat waar is en sluit hem voor wat verkeerd is. En verkrijg glorie voor uzelf en glorie in uw volk. Zodat zij mogen zien het uur waarin wij leven en het nabije komen van de Heere Jezus. Want wij vragen het in zijn naam, de naam van Jezus Christus. Amen. Nu, om onze schriftplaten een paar ogenblikken weer te herzien, zien we dat Daniël 68 lange jaren in ballingschap was geweest. Bedenk eens. Nu, u met uw papieren en potlood, die het vanmorgen niet hebben gekregen, kunt het vanavond opschrijven van 606 tot 538 voor Christus. Trek 538 af van 606, hebt u 68 jaar dat Daniël in een gevangene was. Geen gemeente om naartoe te gaan, geen predikingen om te horen, niets. Maar hij had wat boeken, wat boekrollen, die een profeet voor hem had geprofeteerd. En het was Jeremia. Nu, bij het bestuderen van de geschriften, zag hij dat de tijd ten einde liep. Dat de tijd van de 70 jaar. En Daniël geloofde waarachtig elk woord dat Jeremia de profeet sprak. En ik zeg hiertegen tot mijn klas vanavond: moeten wij onze profeten geloven? Ja, meneer. Want het woord van de Heere kwam tot de profeten. Zij hebben, zo spreekt de Heere. En een ware profeet zal nooit afwijken van de andere profeet zijn woord. Ze zullen het nooit iets laten zeggen dat het niet zegt. Ze zullen precies zeggen wat de ware profeet zei. Dat maakt hen een profeet. Dan, wanneer ze dat krijgen, en dan voorzeggen ze wat er komen gaat. Dit wetende, met vrees in hun hart, dat zij niet iets verkeerds zouden zeggen en het iemand tot dwaling zou brengen. Wij willen dat nooit doen. We willen absoluut zeker zijn dat we het woord van de Heere hebben, voordat we zo spreekt de Heere zeggen. Ziet u, het moet een absolute directe boodschap van de troon van God zijn, of we moeten het nooit zeggen. Nu, bij het bestuderen van de geschriften zag hij dat er 70 jaar ten einde liepen. Dus omdat hij daar 68 jaar was, bleven 2 jaren over in de toekomst, totdat God zijn volk terug naar hun thuisland zou brengen. Terwijl hij in gebed was, ontdekken we dat er een machtige engel was die uit de hemel kwam. Kan iemand zijn naam noemen? Gabriël. En hij is de engel voor de Joodse gemeente. Hoeveel weten dat? Overal is het Gabriël. Gabriël is de boodschapper aan de gemeente, de Joodse gemeente. Kwam tot Maria. Hij kwam tot Zacharias. Altijd is het Gabriël. En hij is een van de grote engelen van de hemel. En bracht hij niet onze broeder Daniël zo'n wonderbare groet van God? O Daniël, zeer geliefd. Zou dat u niet goed doen, eraan te denken dat God u lief had? Als ik niet zeer geliefd was, zou ik gewoon graag willen weten dat ik daarboven enigszins geliefd ben. U niet? Zeker. Gewoon enigszins dat hij af en toe aan mij denkt. Dat zou maken dat ik gewoon zou willen schreeuwen. Om eraan te denken dat hij zelfs om mij geeft. En wij hebben de zekerheid dat hij ook om ons geeft. Want toen wij nog zondaars waren, stierf Christus in onze plaats, broeder. En nu Waar wij van God vervreemd waren, heeft ons nu nabij God gemaakt en heeft ons het onderpand van onze verlossing gegeven, dat is de Heilige Geest. En met een geloof daarin dat ons verheft boven de dingen van de wereld en we stijgen er bovenuit. Dat is glorieus, niet waar? Goed. Terwijl hij in gebed was, kwam Gabriel en vertelde hem dat er niet alleen nog 2 jaar waren voordat ze naar het thuisland teruggingen, maar vertelde hem de hele bestemming van dat volk. Denk eraan, de hele bestemming, elke reis op aarde. Gabriel legde het aan Daniel uit, zei dat hij werd gezonden om Daniel deze grote zaak te vertellen, hoe die profeet zich gevoeld moet hebben. En hij vertelde hem dat er 70 weken bepaald waren over het volk tot aan de volleinding. Dat is de eindtijd, dat het dus allemaal voorbij is, de volleinding. Hij zei, er zijn 70 weken. Sommigen laten dat slaan op maanden, sommigen op dagen, sommigen... Als het gewoon eigenlijke weken zijn, is er maar ongeveer 2¼ jaar of 1¼ jaar van. En ziet u, daar is wat we moeten vinden om het ware te hebben. 70 weken zijn bepaald over uw volk. Met welk doel? Voor welk? Over wiens volk werd het bepaald? Daniels volk, de Joden. En waarover werd het bepaald? Niet alleen over Daniel, maar over Daniels heilige stad. Ziet u Daniels heilige stad? Nu, klas, wat was Daniels heilige stad? Jeruzalem. En nu gaan we het hebben over, misschien komen we er vanavond aan toe, waar was Jeruzalem? Wie heeft Jeruzalem gesticht? Hebt u daar ooit aan gedacht? Wie stichtte Jeruzalem? Wanneer werd het gesticht? We zullen er na een poosje op ingaan. Wie heeft Jeruzalem gesticht? Jongen, het is een heel klein dingetje dat achter in de hoek verborgen is, maar het zegt het wel degelijk. Ja, meneer, wie stichtte Jeruzalem? En wanneer werd het gesticht? Goed. En dat is Daniels heilige stad. En wij begrijpen ook dat die stad, die nu 2000 jaar lang een vloek is geweest, weer herbouwd en hersteld zal worden. En de tempelaanbidding zal ingesteld worden, net zoals het in het begin was. Dat klopt. Jeruzalem zal dat nu. En er zal een offer zijn, een dagelijkse overgave, die opnieuw geofferd zal worden, net zoals in het begin. We zullen op het meeste daarvan vanavond, denk ik, ingaan, of een groot deel ervan. Nu, ik wil dat u weet, vrienden, dat ik bij het aantippen van deze dingen zeker weken van onderwijs weglaat. Maar ik raak het min of meer aan, zodat wanneer het weer afkoelt, of wat later, wanneer we in die 7 zegels komen, 7 schalen, 7 bezuinen, al deze dingen, dat ik er naar terug kan verwijzen en zeggen, herinnert u zich bij de 70 weken van Daniel? Herinnert u zich het gemeentetijdperk, toen het opging en wat er gebeurde? En deze 70 weken van Daniel beslaan van het opgaan van de gemeente tot het terugkomen van de gemeente. Die tijdspanne is wat het beslaat. Nu niet alle 70 weken van Daniel. Een deel ervan. 70 weken zijn bepaald. Nu, er was een 6-voudig doel in zijn bezoek. Hem vertellend wat er zou gaan gebeuren. Nu, er was een 6-voudig doel van zijn komst. Nu vanavond, ik denk dat we hier in de schriften weg zullen laten van waar we vanmorgen waren. Waar dat er een 6-voudig doel was. Hier zijn we. Nu we ontdekken dat er het 6-voudige doel, 1 ervan. Nu laten we het 4e hoofdstuk nemen, het 4e vers, 24e vers van het 9e hoofdstuk van Daniel. En 70 weken zijn er bepaald over uw volk. Nu bedenk, dat is alles wat de reis van de Israëlieten op deze aarde zal hebben, die zijn vastgesteld, 70 weken zijn er slechts bepaald. Dat is alles wat aan de Joden is toebedeeld. over uw volk en over uw heilige stad. Daarom deze 70 weken, mis het nu niet. Het zal openbaren vanaf die tijd tot het einde van de Joden. En ook tot het einde van Jeruzalem, totdat er een nieuwe stad gebouwd zal worden. Nu, ik hoop dat we er vanavond heel goed en diep op ingaan. Zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad, om wat? Om de overtreding te beëindigen. Wat vertelde hij hem nu? Hij probeerde uit te vinden hoe lang het zou duren. Ik weet dat we in de eindtijd zijn, zoals we dat nu zijn. Heren, hoeveel in deze klas vanavond geloven dat we in de eindtijd zijn? Zeg amen. Dank u. We zijn ook aan het einde. Nu proberen we te vinden door God hoe lang dat precies zal zijn. In welke dag leven wij? Dat is waarom we teruggaan en deze profeten erbij halen enzovoort en proberen uit te vinden waar we ons bevinden. En dat is wat Daniël deed. Hij richtte zijn gezicht naar God. Hoeveel hebben vandaag Daniël 9 gelezen? Steek uw handen op. Goed. U zag zijn gebed, hoe hij zijn belijdenis deed voor zijn volk en zijn belijdenis voor zichzelf. Hij wilde er zeker van zijn dat hij uitgevonden had wanneer ze terug zouden gaan, omdat hij de mensen gereed wilde maken om terug te gaan. Nu, wat ik probeer te doen, is uit te vinden wanneer wij omhoog gaan en de mensen gereed te maken om naar boven te gaan, die gereed waren. En we hebben ons gezicht naar God gericht door gebeden en smekingen om erachter te komen, Heren, wat is het uur waarin we leven? We hebben al deze verschillende dingen zien gebeuren. We zien de wereld in chaos. Wij zien dat de tijd op handen is. Het handschrift staat op de muur. Alles wat God zei. We horen onze president spreken over een andere oorlog die nu komt. We horen de voorspelling. Binnen een paar uur na oorlogvoering is voorzegd dat landen niets anders zullen zijn dan vulkanisch stof. En we weten dat we het hebben. Dus we weten dat voordat dat plaatsvindt, de gemeente heen moet gaan. Dus, heren, waar bevinden we ons? Dat is de reden dat ik geloof dat hij het ons zal laten weten. We hebben onze gezichten erop gericht om het te weten te komen. Nu, ten eerste, laten we het uitzoeken. 70 weken zijn bepaald over uw volk, uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, een einde te maken aan zonde en om de ongerechtigheid te verzoenen, om immerdurend gerechtigheid te brengen, om het visioen en de profetie te verzegelen en het allerheiligste te zalven. Dat was het zesvoudige doel van het bezoek van Gabriël. Nu, laten we beginnen. Nummer 1, als u het wilt opschrijven, u die potloden hebt. Nummer 1, om de overtreding te beëindigen. Dat is het eerste. Nu, om de overtreding te beëindigen van Israël, die tegen God overtrad, zal het afwenden van de goddeloosheid van Jacob zijn. Nu, om dit te vinden, laten we opslaan in Romeinen, het 11e hoofdstuk van Romeinen, en beginnen met het 21ste vers van Romeinen 11. Nu gaan we wat doen? De overtredingen beëindigen. Romeinen 11, 21. Goed. Want als God de natuurlijke tak niet gespaard heeft, en dat was wie? Israël. Pas op dat u ook niet sparen. Nu, ik wil dat u, wanneer u naar huis gaat, dit hele 11e hoofdstuk leest. Ik lees dit slechts, zodat noteer het hele 11e hoofdstuk en lees het. U niet sparen. Zie dan de goedertierenheid, strengheid van God over hen die gevallen zijn. Maar over u, goedertierenheid, als gij in de goedertierenheid blijft, anders zult gij afgesneden worden. En ook zij, als zij niet nog steeds in ongeloof blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig hen er opnieuw in te enten. Ziet u, er wordt verteld dat er een tijd zal zijn wanneer de heidenen eruit zullen worden gesneden en Israël er weer in terugkomt. Want als gij uit de olijfboom waart gesneden, die van nature wild is, heidenen, en ingeënt waart tegen de natuur in, wij waren tegen de natuur in, vreemd, zonder genade, zonder God, zonder enige hoop, en God, door zijn genade, om ons een kans te geven, heeft het rechtvaardige Israël afgesneden vanwege overtredingen en keerde hen weg, de tamme olijfboom, en bracht er een wilde olijfboom in, tegen de natuur in, op een goede boom. Hoeveel te meer zullen deze, die de natuurlijke takken zijn, geënt worden in hun eigen olijfboom? Goed, laten we verder lezen. Want ik wil niet, broeders, dat u onwetend zou zijn van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in uw eigen oog. Dat verblinding ten dele van overkomen is van Israël, over Israël komt, totdat de volheid van de heidenen binnengegaan is. Totdat God klaar is met de heidenen, was Israël verblind. Ze zijn afgegaan in zonde en tot overtredingen tegen God, omdat God hun ogen verblindde, zodat wij erin geënt zouden mogen worden. Snapt u het? 26e vers nu. En zo zal heel Israël behouden worden. God verblindde hen met opzet voor u en mij. Zij kunnen niet zien, omdat God hen verblindde. En heel Israël, het ware Israël, zal gered worden. Wat zei de engel? Glorie, om de overtreding van Israël te beëindigen. Ik ben gekomen om u te vertellen dat er een tijd zal komen wanneer Israëls overtreding beëindigd zal zijn. God zal die wilde tak afsnijden en die echte tak er weer inenten. O, soms doet het mijn hart opspringen. Die arme, ellendige mensen daar ginds afgesneden te zien, niet wetend waar ze heen gaan, en te bedenken dat God in zijn barmhartigheid dat deed zodat ik gered kon worden, verblindde hun ogen voor hun eigen Messias, sloot hun oren zodat ze hem niet konden horen, al keken ze regelrecht naar zijn wonderen, en keken ze regelrecht naar zijn wonderen en dingen die hij aan het doen was. Matthäus, ik geloof het 12e hoofdstuk of 8e of 12e hoofdstuk, zei: al had Jezus zoveel wonderen gedaan, toch konden zij niet geloven. Want God zei: ze hebben ogen en ze kunnen niet zien, en oren en ze kunnen niet horen, tenzij zij met hun ogen zouden zien en met hun oren horen en ik hen zou bekeren. Maar zodat wij een kans konden hebben, trok hij het doek neer over de ogen van zijn eigen kinderen, stuurde zijn eigen kinderen weg van de tafel en gaf ze over aan magerheid van geest, zodat hij zou mogen vinden, zodat wij een kans zouden hebben om te leven, ons leven gevend. 26e vers opnieuw. En zo zal heel Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat: er zal uit Zion de verlosser komen, en hij zal de goddeloosheid van Jacob afwenden. Ja, hij zal naar de berg Zion komen een deze dagen. Op de olijfberg zullen ze hem herkennen en heel Israël zal weten dat hij het is. Met de heidenen zal het dan gedaan zijn. Die tak die erin geënt is, God zal daaruit de vrucht nemen die verzameld is, en die wilde tak zal zijn. En nu bedenk hier verder terug als u leest. Hij zei: als die wortels heilig waren, en die wortels een heilige wortel was, zal ook de vrucht die uit die heilige wortel opkomt, heilige vrucht voortbrengen. En als die wortel Jezus Christus was, die zowel wortel als spruit van David is, Als dat leven in hem was omhoog gekomen door de Joodse generatie en van hen werd het afgesneden en hun ogen verblind zodat wij mogen zien, zullen onze levens overeen moeten komen met die gezegende tak. O ja, broeder, dat is juist. God sneed hen opzettelijk af en verblindde hun ogen zodat wij een kans konden hebben om te zien, gaf ons een gelegenheid en we lopen rond alsof we iemand zijn. Paulus zegt hun hier, pas op hoe u dat doet. Pas op. Want als God de natuurlijke tak niet spaarde, hoe zal hij dan nog genade hebben op de wilde tak, die al... Dus we lopen rond zeggen, ik ben Presbyteriaan, ik ben Methodist, ik ben Baptist, ik ben van Pinksteren. Dat betekent niets voor God. U moet wedergeboren worden uit die heilige geest die uit de wortel kwam. Maar hij kwam... Nu, bedenk, hij spreekt niet over de heidenen. Ik gooi dit hier gewoon in, zodat u ziet waar de heidenen hun kans hebben. Maar hij kwam om de overtreding te beëindigen, er een eind aan te maken. Nu, als we weer terug naar Daniël gaan, en we zullen ontdekken dat in Daniël ontdekken we hier het 24e vers. Goed. Om de overtreding te beëindigen. Om wat te beëindigen? Om Israëls overtreding te beëindigen. Wat is te overtreden? Is om tegen iets in te gaan. Een overtreding tegen mij is mij onrecht aan te doen. Tegen u te overtreden is u onrecht aan te doen. Dus Israël deed God onrecht aan. En in deze 70ste week, wat gaat er gebeuren? God gaat de overtreding van Israël beëindigen. De overtreding beëindigen zal zijn de goddeloosheid van Jacob af te wenden. En dan zal heel Israël wedergeboren worden. Allen van hen zullen de Heilige Geest ontvangen. Nu, nummer 2. Schrijf dat op uw papier op. We zouden daar lang bij kunnen stilstaan, maar ik wil er niet over gaan prediken. Ik wil gewoon tot u spreken, zodat u het nauwkeurig kunt krijgen. Wanneer we in deze 7 zegels komen, dan zult u gewoon doorgaan, door de gemeente heen, door de zegels heen, door de plagen heen en weten waar we staan. Goed. Nummer 2. Een eind aan zonden maken. Nu laten we opnieuw lezen. Daniël, om de overtreding te beëindigen en een einde te maken aan zonden. Dat is zijn tweede doel van zijn komst. Ten eerste is het om Israëls overtreding te beëindigen en om een einde te maken aan zonden. Waar heeft Israël gezondigd? Waar hebben zij hun vitale zonde begaan? Waar hebben zij zich van God afgescheiden? Nu... Luister aandachtig. Laten we opslaan in Matteüs 24. En hier is waar Israël haar fatale fout maakte. Hier is waar zij haar laatste zonde deed en de reden dat ze vandaag in de toestand verkeert. Matteüs, het 27e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie en het 25e vers van het 27e hoofdstuk. Laten we beginnen om en bij het 21ste vers. De stadhouder antwoordde en zei tot hen, wie van de twee wilt gij dat ik u loslaat? En zij zeiden, Barabbas. Nu bedenk, dat is Israël, Barabbas. Pilatus zei tot hen, wat zal ik doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Luister naar ze. Zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Bedenk, dat is hun Messias, waarvan Daniël zei dat hij zou komen. Weet u nog, vanmorgen in de les hier, hij zal afgesneden worden, niet om hemzelf, niet iets wat hij deed, laat hem gekruisigd worden. En de stadhouder zei, waarom? Wat voor kwaad heeft hij gedaan? Maar zij riepen des te meer en zeiden: laat hem gekruisigd worden. Toen zag Pilatus dat hij niets kon bereiken, maar veel meer ontstond een oproer. En hij nam water en waste zijn handen voor de menigte, zeggende: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige man. Ziet toe. Luister, hier is een fout, hier is een zonde. Toen antwoordde het volk en zei: zijn bloed zij op ons en op onze kinderen. Daar is waar ze het deden. Hij maakte een eind aan zonde voor hen. Hoe kon hij iets anders doen dan hen vergeven, wetende dat hij hun ogen moest verblinden, zodat wij binnen konden komen? Het is als zijn eigen kinderen die om zijn bloed roepen. En zij waren verblind en hij wist dat ze verblind waren. Dat is de reden dat hij om vergeving riep voor hen. Vergeef hen, Vader, want zij weten niet wat ze doen. Ze waren blind. Om onzentwil werden zij blind gemaakt. In hun ongeloof deden zij dit. Maar wanneer zij hem weer zien, amen, een einde te maken aan zonde. Wat is zonde? Ongeloof. Zij geloofden niet dat dat de Messias was. Ze konden hem niet zien als de Messias, al deed hij elk teken dat de Messias hoorde te doen. Maar ze konden het niet zien, ze waren blind. Dus wanneer u mensen ziet zeggen: ik geloof niet in de goddelijke genezing, ik kan het niet zien, ik kan deze doop van de Heilige Geest niet zien, wees niet boos op ze, ze zijn blind. Ze zeggen: ik kan deze boodschap van dat hij komt niet zien, ik kan deze doop van de Heilige Geest niet zien, ik kan het slangenzaad niet zien, ik kan dit spul niet zien, ze zijn blind en weten het niet. Bid gewoon voor hen. Goed. In hun ongeloof. Maar wanneer zij hem zien, wanneer hij weer komt, zal het een eind maken aan hun ongeloof. Ho, jongen, laten we eerst even opslaan in Genesis, het 25ste, het 45ste hoofdstuk, en er een type van halen. Ik heb hier wat opgeschreven van Genesis 45. U die de aantekeningen noteert. Oh, wat hou ik van dit goede oude evangelie. Goed. Nu, we weten waar we ons bevinden. Kunt u mij goed horen achter in het gebouw? Steek uw hand op als u mij kunt horen. Ik heb dit een beetje dichtbij staan. Nu gaan we lezen een gedeelte van dit schriftgedeelte. Ik wil dat u luistert, u die uw Bijbel niet hebt. U die uw Bijbel hebt, het is Genesis. Laten we eerst beginnen in het 44ste hoofdstuk, te beginnen bij het 27ste vers. Het is Jozef. En Jozef was een volmaakt type van Christus. Dat weten we. Hoeveel weten dat? Gehaat door zijn broers. Waarom? Omdat hij geestelijk was. Hij zag visioenen, legde dromen uit. Hij was een geestelijke man onder zijn broeders. En zij haten hem. En zijn vader hield van hem. Zo werd Jezus gehaat door de denominatie kerken, maar geliefd door zijn vader, God. Waarom haten ze hem? Omdat hij geestelijk was, omdat, zij zeiden dat hij een waarzegger was, een duivel. Herinnert u zich wat Jozefs broers tegen hem zeiden? Hier komt die dromer, ziet u. Ziet u, hetzelfde. En ze verkochten Jozef voor bijna dezelfde prijs waar Judas Jezus voor verkocht. 30 zilverlingen. Gooiden hem in een put en gingen heen en vertelden de vader dat iets hem gedood had, dat hij dood was. Maar hij werd opgetrokken uit de put. Christus werd in een put geworpen en werd opgenomen. En van daaruit ging hij naar de hoogste plaats die er op aarde was. Amen. Jozef ging naar de rechterhand van Farao. En Jezus ging naar de rechterhand van God. In zijn verzoeking, voor zijn verhoging. Jezus, voor hij verhoogd werd, ging door verzoeking. Wel, ik geloof dat het Billy Sunday was, de grote evangelist. Zij elke boom had er een miljoen engelen in zitten. Die dag van de kruisiging. Zij trek gewoon uw hand los en wijs naar ons. We zullen dit tafereel hier veranderen. Maar hij kon het niet doen. Caiaphas zei, hij redde zichzelf. Anderen kan hij niet redden. Hij wist niet dat hij een compliment gaf. Als hij zichzelf zou hebben gered, kon hij anderen niet redden. Dus gaf hij zichzelf om anderen te redden. Ziet u, zo blind ervoor. Nu zij. Toen, als hij daar was in zijn verhoging, of voor zijn verhoging, zijn verzoeking. Bedenk dat Jozef in de gevangenis werd gezet terwijl hij onschuldig was. De Romeinse of de Israëlitische generaal met de naam Potifar. Potifar ging op reis. Hij had een knappe vrouw. En zijn vrouw liet Jozef in huis komen om iets te doen. En probeerde Jozef ertoe te krijgen om iets verkeerds te doen. En hij was trouw aan God. Ik zeg u, zei hij altijd, u vrouwen, ik heb tegen jullie geroepen. Nu ga ik er een ogenblik voor u opnemen, ziet u. De vrouw is het zwakkere vak. Ik weet dat er geen slechte man kan zijn voordat er een slechte vrouw is. Maar mannen die dat weten. Mannen die weten dat u een zoon van God bent en misbruik maken van een vrouw. Schande over u. Ongeacht wat ze doet, zij is een zwakker vat. En u weet dat. Als ze zich niet als een dame gedraagt, neem haar bij de hand en spreek met haar als een zuster. U bent een zoon van God. Doe die slechte dingen niet. Kijk naar Jozef, hij was een voorbeeld voor u. En toen Potifars vrouw, deze knappe vrouw, achtbaar hoogste, een van de hoogste vrouwen die er in het land was, hem smeekte en overreden, en hij draaide zich om en zij greep hem en probeerde hem tegen haar aan te drukken. En hij rukte zich los tot hij zelfs zijn jas uittrok en bij haar wegvluchtte. Ja, meneer. En toen hij er kwam, vertelden ze een leugen over hem. Zeiden dat hij binnenkwam om haar aan te randen. En hij zijn jas daarachter liet. En daarvoor ging hij naar de kerker. Maar in de kerker was God met hem. Ongeacht waar ze hem plaatsten, hij was een type van de zoon van voorspoed. Alles wat Jozef deed, was voorspoedig. En wanneer Jezus terugkeert in het millennium, dat is de reden dat de woestijnen zullen bloeien als een roos, alles wat hij doet zal voorspoedig zijn. Hij is de zoon van voorspoed. Waar u Jozef ook plaatste, het werd gezegend. Waar Jezus ook is, is het gezegend. Dus neem hem in uw hart en wees gezegend. Dus we ontdekken nu dat Jozef toen in een gevangenis werd gezet. En in de gevangenis waren twee mannen. Eén van hen was verloren en één werd gered. Jezus bij zijn verzoeking aan het kruis. Eén dief was verloren en de andere gered. Toen hij verhoogd was, ging hij naar de rechterhand van God. Toen Jozef verhoogd was, ging hij naar de rechterhand van Farao. En niemand kon tot Farao spreken zonder eerst met Jozef te spreken en toestemming te krijgen. En toen Jozef het paleis verliet, klonk een bazuinen. En mannen renden voor hem uit en zeiden, buig de knie, Jozef komt. Amen. En wanneer Jezus de rechterhand van de majesteit boven verlaat, zullen de bazuinen klinken. En elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden. Jezus komt, zeker. Maar als... En bedenk. Toen hij verworpen werd door zijn broeders, wat deed hij? Hij kreeg een niet-Joodse vrouw. Hij kreeg een Egyptische vrouw. Toen Jezus daar toen werd afgesneden van zijn broeders, de Joden, trouwde hij een niet-Joodse bruid. Maar nu, na jaren nadat er kinderen waren geboren, Ephraim en Manasse, hij een gezin had. Toen op een dag kwamen zijn broeders hem bezoeken. Kijk. Wij kennen het verhaal, hoe hij het kleine ding erin stopte om terug te laten komen en deed alsof hij niet eens hun taal kon spreken. Wat een uitlegger voor het Hebreeuws, terwijl hij zelf een Hebreeër was. En hun broer was er gekomen, zij kenden hem niet, hij was een machtige prins. En nu op dit moment bezoekt Christus de Joden, geneest hun zieken en zo, en ze weten nog steeds niet wie hij is, die Messias. Laten we beginnen bij het 27e vers van het 44e hoofdstuk. En uw knecht, mijn vader, zei tot ons, gij weet dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft. En een van hen ging uit van mij. Dat was Jozef, degene met wie ze spraken. En ik zei, zeker is hij verscheurd. En ik heb hem sindsdien niet gezien. En als u deze ook van mij wegneemt en onheil hem overkomt, zult u mijn grijze haren met verdriet in het graf doen neerdalen. Ze hadden daar een kleine Benjamin, zijn kleine broer. Weet u wie Benjamin vertegenwoordigt? Deze nieuwe groep echte, ware Joden die zich daar nu verzamelt om die 144.000 te vormen. Dit geslacht dat opkomt. Niet deze Wall Street boeven. Nee. Dat is meer kanonnenvoer. Dat zijn geen Joden. De echte Joden zijn deze kleine Benjamins die van daaruit komen en zelfs nooit het woord van Jezus Christus gehoord hebben. Nu dan, kom tot mij, en uw vader en mijn vader. En de jongen niet met ons zei, gezien dat zijn leven gebonden is aan het leven van de jongen. Gods eigen leven is gebonden aan Israël. Hij is met haar getrouwd. We zullen daar over een paar minuten op komen, zo de Heere wil. Hij is getrouwd met Israël. Zijn leven is aan haar gebonden. Net zoals ik aan mevrouw Brennan daar ginds gebonden ben, mijn vrouw. En u aan uw vrouw gebonden bent. Uw leven is erin gewikkeld. En God is met Israël getrouwd. En wat was het? Jacob zei, mijn leven is in dit kind gewikkeld en gebonden. Ik zal, en het zal geschieden, wanneer hij ziet dat de jongen niet bij ons is. Jozef zou de jongen vasthouden, weet u. Wij kennen het verhaal. En dat hij zal sterven, zijn vader, en uw knechten zullen de grijze haren van uw knecht onze vader met troefheid in het graf doen neerdalen. Luister naar dat pleidooi dat Ruben nu houdt. Want uw knecht is borg geworden, dat de jongen bij uw, bij mijn vader zeggende, breng ik niet, hem niet tot u, dan zal ik de schuld voor immer bij mijn vader dragen. Nu dan bid ik u, laat uw knecht in plaats van de jongen blijven. Ho, jongen, ziet u, hij staat vlak voor Jozef, zijn broer. Dit is Jozef en hij kent hem niet. Ho, wacht tot dat millennium begint, broeder. Nu, in plaats van de jongen, een slaaf van mijn heer. Luister naar hem, hem belijdend als heer. En laat de jongen met zijn broeders optrekken. Want hoe zal ik opgaan naar mijn vader en de jongen niet met mij zal zijn, opdat ik het kwaad niet zie dat mijn vader zal overkomen? Smekend zijn eigen leven gevend, hoe die Joden daar zullen staan met hun handen uitgestoken. Kijk, kijk nu, het 45e vers. Luister aandachtig, mis het niet. Toen kon Jozef. Toen kon Jozef zich niet inhouden voor allen die bij hem stonden. Broeder, dat is wanneer er aan zonde een eind gemaakt zal worden, het ongeloof zal verstrooid worden. En hij riep en hij liet iedereen van mij weggaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders. Wat is het? Zelfs zijn eigen vrouw ging terug naar het paleis. O, jongen, de bruid in glorie als Jezus terugkeert. Wij zullen er hierop ingaan om zichzelf bekend te maken. En hij weende luid. Jozef kon het gewoon niet langer inhouden en hij schreeuwde het uit. En de Egyptenaren en het huis van Farao hoorden het. Helemaal terug in het paleis hoorden ze Jozef schreeuwen. Nu, dat was een type van Christus als hij de Joden ontmoette. Omdat hij weet dat hij hen verblindde, zodat wij een kans konden hebben. Maar wanneer hij weer tot hen komt, zal de zonde van Israël voorbij zijn. En Jozef zei tot zijn broeders, ik ben Jozef. Wat denkt u dat Jezus zal zeggen? Ik ben uw Messias. Ik ben degene die u gekruisigd hebt. Leeft mijn vader nog? En zijn broers konden hem niet antwoorden, want zij waren verontrust door zijn aanwezigheid. Oh, ik moet hier even een ogenblik stoppen. Laten we opslaan in Zacharia, het 12e hoofdstuk. Sla nu met mij op in het boek Zacharia, het 12e hoofdstuk van Zacharia. En misschien neem ik een beetje te veel tijd door hierover te beginnen te prediken, maar ik hoop van niet. En ik wil zo erg dat u het begrijpt. Zacharia, laten we het 12e hoofdstuk van Zacharia nemen en zien wat hij nu gaat zeggen wanneer hij voor zijn broeder staat. Zacharia 12 en het 10e. Een eind te maken aan zonde nu. Goed, 12e hoofdstuk en 10e vers. Let op, en nu hij spreekt hier over het overblijfsel. de belegering van Jeruzalem, het beest en de legers zijn weggenomen enzovoort. Alle dingen zijn nu tot het einde gekomen. Dit is bijna tot het millennium, op het punt om het millennium nu meteen te beginnen. En ik zal op het huis van David en op de woningen van Jeruzalem uitgieten de geest van wat? Genade. Amen. Verbazingwekkende genade. Op het huis inwoners van Jeruzalem, Daniëls heilige stad, de geest van genade en van smekingen. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwen zoals men rouwt om zijn enige zoon. En zullen in bitterheid om hem zijn zoals iemand die in bitterheid is over zijn eerstgeborene. Luister wat een rouw dat zal zijn wanneer hij daar staat en zich aan hen bekend maakt, zoals Jozef deed. Luister. En te dien dagen zal er zo'n grote rouwklacht zijn in Jeruzalem als de rouwklacht van Hadad. Ik kan die naam niet uitspreken. H-A-D-A-D-R-I-M. Oh. Hadadrimon. In Megiddon. Megiddon. En in het land zal rouwklacht zijn elke familie afzonderlijk. De familie van het huis van David afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. En de familie van het huis van Nathan afzonderlijk. En hun gezinnen afzonderlijk. De huis van Levi en hun vrouwen en gezinnen afzonderlijk. En Simeon en de hunne afzonderlijk. En al de families die overblijven. Elke familie en hun vrouwen afzonderlijk. Ze zullen zich zo schamen wanneer ze daar staan en zien dat diegene die zij gekruisigd en verloochend hadden, daar staat, hun eigen dierbare Jozef. Er zal zo'n rouwklacht zijn en ze zullen zeggen, waar bent u aan die littekens gekomen? Hij zei, in het huis van mijn vrienden. Ziet u wat ik bedoel? Om een eind te maken aan zonde, aan ongeloof. Dat is waarvoor hij komt. En dit 70ste jaar van Daniël, 70ste week liever gezegd, komend om een eind te maken aan zonde, het weg te doen. Begrijpt u het nu? Wat is het eerste om de overtreding te beëindigen, om een einde te maken aan de zonde? Nummer 3, om de ongerechtigheid te verzoenen, u die het opschrijft. Ik had daar nog ongeveer 6 andere schriftgedeelten, maar ik sla ze even over, want het is warm. We willen niet te veel tijd nemen. Ik wil er zoveel van nemen als ik kan, maar niet u te lang ophouden. Goed. Om verzoening te doen voor ongerechtigheid. Ongerechtigheid is verkeerd doen, zoals zij deden bij het kruis. Hij heeft verzoeningen gedaan, maar het zal niet op hen toegepast worden. Het werd niet op hen toegepast. Waarom? Omdat ze verblind waren en het niet konden zien. En waarom werden zij verblind? U zegt wel, misschien vandaag, omdat ik blind ben. U bent opzettelijk blind. Zij waren blind omdat God hen verblindde, maar u bent blind omdat u opzettelijk blind bent. Er is geen verzoening voor u. Als u niet gelooft dat ik het ben, zei Jezus, zult u in uw zonde sterven. Dat is juist. Nu, laten we weer terug in Zacharia opslaan, het 13e hoofdstuk. Nu laten we hier luisteren. Verzoening doen. Nu waar dit, ik was op zoek naar iemand, dit te horen, maar misschien zal de Heer het op de een of andere manier krijgen. Te dien dagen, Dr. Schofield heeft hier in zijn voetnoten, of de kopjes van zijn paragraaf, het bekeerde overblijfsel gewezen naar het kruis. Om verzoeningen te doen voor ongerechtigheid. Ongerechtigheid is iets dat u verkeerd hebt gedaan, waarvan u beter wist dat u het niet had moeten doen. Als ik ongerechtigheid in mijn hart bedenk, zal God mij niet horen. Nu, in Zacharia, het 13e hoofdstuk, laten we beginnen bij het eerste vers. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden in het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem voor zonde en onreinheid. Er zal een huis open zijn. Ga verder. We zouden het gewoon verder kunnen lezen. Ik wil dat u dat noteert, zodat u het zult lezen. Maar Nu, ik heb hier genoteerd om bij het zesde vers te beginnen en tot en met het tiende te lezen. Goed, laten we nu lezen en zien tot en met het negende lezen, liever gezegd. En zal één tot hem zeggen, dat waar, wat zijn deze wonden in uw hand? Dan zal hij antwoorden, die ik heb, werd even zien, antwoorden, die waarmee ik gewond werd in het huis van mijn vrienden. Ontwaak, o zwaard, tegen de herder en tegen de man die mijn naaste is, zegt de Heer der Heerscharen. Sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. En ik zal mijn hand wenden tot de kleinen. Nu, Jezus haalde dat schriftgedeelte aan, zie je. Sla de herder en verstrooi de schapen. Maar let op de volgende paragraaf, hij citeerde er alleen zoveel van. Maar kijk wat de volgende zin ervan zegt, het volgende deel ervan. En ik zal mijn hand wenden tot de kleinen. Wat? De Benjamin-groep die nu opkomt. Ik zal mijn hand wenden tot de kleinen. Sla de herder, Israël. Eerst sloeg Israël de herder, verstrooide de schapen over de hele wereld. Maar God zei, ik zal mijn hand wenden om die kleinen te krijgen ten laatste dagen. Wanneer? Wanneer verzoening voor ongerechtigheid is gedaan. Israël zal gered worden, ieder van hen. Laten we opslaan in Jesaja, het 66e hoofdstuk van Jesaja, en even een ogenblik lezen. En zien wat God zegt over Israël, dat zij gered wordt. Hoe lang het zal duren om Israël te redden. Let op hoe snel het zal komen. In Jesaja, het 66e hoofdstuk en het 8e vers. Als u het allemaal wilt lezen. Goed. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft zoiets gezien? Zal de aarde gemaakt worden en voortbrengen één dag in één dag? Want zodra Sion weeën krijgt, bracht zij haar kinderen voort. Zodra Sion zag dat dat hun Messias was, werd ze wedergeboren. In één dag. Verzoening te doen voor zonden. En om verzoeningen te doen voor ongerechtigheid, onreinheid. Oh, jongen. Zij deden datgene wat kwaad was, datgene wat verkeerd was. Verzoening werd gedaan voor hun ongerechtigheid. Nummer 4. Om immerdurend gerechtigheid in te voeren. Dat is het vierde geval waar hij voor kwam. Het vierde waar hij voor kwam om te doen, om immerdurend gerechtigheid in te voeren. Een einde aan zonde te maken, verzoening en om immerdurend gerechtigheid te brengen. Toen Israël overtredingen tot een eind waren gekomen, toen Israëls overtreding... Nu, we gaan, ik wil dat u dit vat, want wanneer we die vrouw erbij betrekken en de draak die eruit werd geworpen, zult u weer het regelrecht bij ditzelfde schriftgedeelte terugkomen. Zorg ervoor dat u het opschrijft. Wanneer aan Israëls overtreding een einde is gekomen, zal Satan, die hun aanklager is en onze aanklager, zal Satan verzegeld worden in de bodemloze put. Wanneer, wat? Wanneer immerdurende gerechtigheid gebracht wordt, iets dat niet kan eindigen, zal alles wat ongerechtigheid veroorzaakte worden weggedaan. Laten we Openbaringen, het 20e hoofdstuk en het 13e vers er even een ogenblik bij pakken en laten we hier even een ogenblik lezen. Openbaringen 20 en 13. Hey, neem me niet kwalijk, Openbaringen 1 tot en met 3 is het. Ik zag dat kleine teken er niet tussen. Mijn zweet hier komt in mijn ogen. Openbaringen, het 20e hoofdstuk. En laten we zien. En ik zag een engel uit de hemel neerkomen met de sleutels van de bodemloze afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, die oude slang die de duivel is, en Satan, en bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de bodemloze afgrond en sloot hem op en verzegelde hem, opdat hij het volk niet meer zou verleiden, totdat de 1000 jaren vervuld zouden zijn, en moet daarna een korte tijd worden losgelaten. Een immerdurende gerechtigheid brengen, Satan in de bodemloze afgrond. En wanneer hij dat doet en de duivel verzegelt, die de mensen heeft misleid. Laten we nu teruggaan naar Habakkuk, het tweede hoofdstuk. Habakkuk, het tweede hoofdstuk. En nu gaan we zien waarom hij deze oude slang verzegelde en waarvoor het gedaan werd. En wat er plaatsvindt onmiddellijk nadat hij verzegeld is. Ik hou hiervan, nu niet. Het brengt ons tot een kennis van iets. Habakkuk, het tweede hoofdstuk. En het 14e vers is het, geloof ik. Wil ik lezen. Wanneer dit plaatsvindt, kijk. Want de aarde zal vervuld worden met de kennis en de heerlijkheid van de Heer, zoals de wateren de zee bedekken. Brr, mai, oef. Met andere woorden, wanneer de vijand is weggedaan, is het einde van de zonde gekomen. Is de komst van immerdurende gerechtigheid aangebroken, Satan is verzegeld in de afgrond en de kennis van de Heere zal de aarde bedekken zoals de wateren de zee bedekken. Amen. Glorie voor God. Het komt, broeder, het komt. Vrouwen zullen dames zijn en mannen zullen heren zijn. Amen. Wanneer de kennis van de Heere de aarde en zee en hemel zal vullen. En o, mijn hart kermt en roept om die dag van zoete vrijlating. Wanneer onze Jezus weer terug naar de aarde zal komen. Amen. Goed. Nu, het millennium is dan aangebroken. Dat is wanneer het millennium, wanneer de stad gebouwd zal worden. Ten vierde, ik heb nog ongeveer 6 schriftgedeelten, maar we zullen opschieten. Nu, wanneer we terugkomen, zal ik deze andere schriftgedeelten oppakken, maar u slechts het algemene idee te geven. Nummer 5, om het visioen en de profetie te verzegelen. Ziet u, die engel kwam om het visioen en de profetie te verzegelen. Ik heb er een hekel aan dit te zeggen, maar een bepaalde grote schrijver waar ik laatst over las, als hij dat niet door elkaar had, hij zei wat het was. Nu, gewoon om te laten zien hoe dom... Oh, excuseer mij, dat bedoel ik niet te zeggen. Vergeef mij, dat bedoel ik niet, echt niet. Nee, een man zonder zalving, ziet u? De man zei, u ziet hier dat visioenen en profetie altijd werden toegekend aan de Joodse gemeente. En zei van Daniels tijd af aan, toen Daniel kwam, betekende het dat ze geen visioen meer zouden hebben of geen profetie meer. Zij al deze dingen vandaag waar ze het over hebben, over visioenen en profetie te hebben, was allemaal iets van de duivel. Dat er niet zoiets bestond als visioenen en profetie. Broeder, er waren tientallen profeten na Daniel en er was Johannes de Doper, er was Jezus Christus, er waren de profeten door het Nieuwe Testament heen, er waren visioenen, er waren engelen. Hoe ter wereld kan een man dat zeggen? Maar ziet u, dat is met een zelfzuchtig motief, om te proberen iets de mensen op te dringen, om het een kleine kerkleer te maken, of een klein onbeduidend iets, om een realiteit te laten worden voor de mensen. En als de mensen de Heilige Geest niet hebben, zullen ze erdoor misleid worden. Nu, laten we niet nemen wat een of andere man zei. Nu, er is geen schriftplaats om dat te bewijzen. Dus hoe zou ik dat kunnen nemen? Wel, laten we uitvinden wat werkelijk het verzegelen is. Kijk, hij kwam om dat te doen, om het visioen en de profetie te verzegelen. Nu, laten we gewoon rechtstreeks teruggaan naar het boek Daniel, waar we waren. In het boek Daniel zullen we er precies achter komen wat er stond. Nu, laten we opslaan in Daniel het 12e hoofdstuk. Nu, als we bij Daniel 12 komen, nu, we kunnen beginnen en lezen vanaf... Wanneer u naar huis gaat, wil ik dat u vanaf het eerste vers leest. Laten we gewoon vanaf het eerste vers lezen, tot en met het vierde. En in die tijd zal Michaël staan, de grote vorst, die zal staan voor de kinderen van uw volk. Nu, dit is in de eindtijd. En er zal een tijd van benauwdheid zijn. zoals er nooit geweest is sinds de natie. Dat is wanneer de antichrist deze eerste zegelruiter uitgaat, wanneer hij plaatsvindt. Tot op deze tijd toe. Niet in de tijd toen Titus de muren van Jeruzalem innam, dat was maar op één plaats. Let op wanneer deze antichrist, die vorst die zou komen, let op wanneer hij komt. Tot op diezelfde tijd, en in die tijd zal uw volk bevrijd worden, iedereen die in het boek geschreven wordt bevonden. Halleluja, uw volk, Israël, die geschreven zal zijn in hun boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, sommigen tot immerdurend leven en sommigen tot schande en immerdurende verachting. Hoe ter wereld kon dat zijn geweest toen Titus de muren van Jeruzalem innam? Hoe had het kunnen zijn? Het zou niet hebben gekund. Ziet u, hij spreekt over de eindtijd, bij de opstanding. Is dat juist? Nu. En zij die verstandig zijn, zullen stralen als de glans van het uitspansel. En zij die velen tot gerechtigheid keren, de sterren voor immer. Luister, hier is het, de echte ware verzegeling. Maar gij, o Daniel, sluit de woorden toe en verzegel het boek tot de tijd van het einde. Wat is het? O, halleluja. Ziet u het, Klas? Deze openbaring van Jezus Christus en van zijn kracht, van zijn komst, van de eindtijd, werd verzegeld tot deze tijd. Dat is wat hij kwam doen. Het is verborgen voor de geleerden. Geen wonder dat ze het te verzegelen daar ginds willen toepassen op geen profeten en alles ver in het verleden. Het houdt geen water. Maar het visioen, dit visioen, is verzegeld geweest tot hier, nu. En daar is waar ik mijn geloof op vestig. Dat God die 70 weken ook zal openbaren. Amen. Verzegel het, zei hij, tot de eindtijd. Sluit de woorden op en verzegel het boek tot de eindtijd. Wat deed hij? Om het visioen te verzegelen en de profetie. Daniel had deze dingen geprofeteerd. Hij had het in een visioen gezien. En de engel kwam neer om het visioen te verzegelen en om de profetie te verzegelen. Ze kunnen het lezen, maar kunnen het niet begrijpen. Tot de eindtijd. De eindtijd, wat is de eindtijd? Het einde van de 70ste week. Wanneer die vorst, antichrist, geopenbaard zal worden. In deze tijd, zichzelf godmakend. Hoe weten wij dat dit verzegeld is tot de tijd? Daniel is net klaar. Dit is het laatste hoofdstuk van Daniel. Zuster Simpson vertelde me vanmiddag, ze zei, broeder Branham, ik heb het hele boek Daniel gelezen. Ik wist gewoon niet meer toen ik ophield, klaar was dan toen ik begon. Hier is het, zuster Simpson. Als u hier vanavond bent, ik geloof dat ik haar daar zie zitten. Ik zei niets in de caravan, ik hield me stil, want ik dacht dat ik er misschien aan toe zou komen. Maar het visioen dat Daniel had gezien, daar bij de rivier, werd verzegeld tot de eindtijd. Het is... Laat me gewoon verder gaan en het hier lezen, ziet u. Maar gij, o Daniel, sluit de woorden toe en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen heen en weer rondtrekken en kennis zal toenemen. En ik, Daniel, keek en zie daar stonden twee. Een aan de ene kant van de rivier en een aan de andere kant van de oever van de rivier. En de een zei tot de man gekleed in linnen die op de wateren van de rivier was. Hoe lang zal het duren tot het einde van deze wonderen? Nu, luister. En ik hoorde de man gekleed in linnen die op de wateren van de rivier was, als hij zijn rechterhand ophief en zijn linkerhand naar de hemel, en zwoer bij hem die voor immer en immer leeft, dat het zal zijn voor een tijd, tijd en een halve tijd. Nu komen we precies bij tijd, tijd en een halve tijd. Nu let op wanneer we in Daniel's 70 weken komen, hoe dat uitkomt. Dat is wanneer het geheimenis geopenbaard zal worden. Goed, tijd, tijd en een halve tijd. En wanneer hij zal, hij persoonlijk voornaamwoord nu, de antichrist, zal voleind hebben te verstrooien de macht van het heilige volk. Dat is wanneer hij zijn verbond verbreekt in het midden van de week, zullen al deze dingen vervuld worden. Amen. En ik hoorde, maar ik verstond het niet. Toen zei ik, o Heere, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zei, ga heen, Daniel, want de woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het... O, vergeet dat niet. Tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd en wit gemaakt en beproefd worden, maar de goddelozen zullen goddeloos doen. En geen van de goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. De eindtijdboodschap zal het openbaren. Het laatste gemeentetijdperk, glorie. Daar hebt u het. O, het jongen. Het schudt me om eraan te denken. Het mysterie. De dingen waarvoor de kerkwereld met hun ogen knippert en zegt het is onzin. Het geheimenis van wie Jezus Christus was. Niet een derde persoon, niet de tweede persoon, niet de derde persoon, maar de persoon van God. Al deze andere geheimenissen van God zullen geopenbaard worden, omdat het hier in dit boek is geschreven dat het geopenbaard zal worden aan de eindtijdgeneratie. Zij kunnen het net zo min zien in seminaries en scholen en denominaties als de Joden konden zien dat Jezus de Messias was. Geen wonder dat ze proberen te denken dat u gek bent. Geen wonder dat ze denken dat u dwaas bent. Geen wonder dat ze niet kunnen begrijpen waarom u niet met hen meeklopt. Omdat er een macht en een visioen achter zit. Een woord van God dat geopenbaard is. Om de gemeente in orde te krijgen voor de opname en het naar huis gaan. Ja, velen zullen heen en weer rondtrekken en kennis zal toenemen. Zeker. Nu, wat is nog iets dat bekend zou worden? Kijk naar vandaag, naar de kerken. Hier is het. Ik hoop dat het geen pijn doet, maar ik moet het vertellen. Makend, in die dag zal er een antichrist opstaan. Nu bedenk, wanneer we in de zegels komen, die antichrist rijdt recht uit in die zegels. Daniel sprak er hierover. De vorst die zou komen. Hij zou afgesneden worden. Jezus zou dat om verzoening te doen voor de mensen. Maar die vorst die zou opstaan, die zou veroorzaken dat de gruwel verwoesting zou oprichten. Dat was Rome door Titus. En deze keer is het een prins die uit Rome komt die het zal doen. En hij zal geopenbaard worden in de laatste dag, nu luister, die zichzelf God maakt, zoals de Heilige Geest ons waarschuwt, in 2 Thessalonicenzen, in het tweede... Laten we er gewoon naartoe gaan. 2 Thessalonicenzen, en dan zult u niet mijn woord hebben, maar Gods woord. 2 Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk, en het 12e vers. Laten we zien. 2 Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk en het 12e vers. Laten we zien. Laten we daarboven beginnen. Het 7e vers. Want het geheimenis der ongerechtigheid is reeds werkzaam. Dit is Paulus die spreekt door de Heilige Geest. Alleen. Alleen. Hij die het nu toelaat, zal laden totdat hij uit de weg genomen zal worden. Wie is hij hier? Weet iemand het? De Heilige Geest. Hij die het laat. En dan, wanneer, zal die goddeloze geopenbaard worden? Wanneer, precies op het tijdstip dat de Heilige Geest weg wordt genomen, wat op het punt staat nu weg te gaan? Waarom gaat hij weg? Neemt de gemeente met zich mee, geopenbaard, Paulus die spreekt onder de inspiratie, die de Heere zal verteren met de geest van zijn mond en teniet zal doen met de helderheid van zijn komst. De goddelozen natuurlijk. En hij wiens komst is naar de werking van Satan met alle kracht en tekenen en leugenachtige wonderen. Wij zijn de grootste kerk. Wij hebben dit. Wij hebben dit. Verenigt u allen tezamen, ziet u. Wij zijn de grootste. Leugenachtige wonderen. En met alle der ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij niet van de liefde der waarheid ontvingen, opdat zij behouden zouden worden. En om deze reden heeft God hen sterke misleidingen gezonden, dat zij een leugen zouden geloven, en dat zij verdoemd zouden worden, die niet de waarheid geloofden, maar wel gevallen hebben in ongerechtigheid. Begrijpt u het? Ho, tjonge. Nu, Paulus die spreekt. De tijd waarin het zegel van God bekend wordt gemaakt, zijn geest, zijn naam, zijn genade, al deze andere grote geheimenissen die nu voortgaan, plannen voor zijn gemeente om in de opname te gaan, de uitstorting van de Heilige Geest heeft dit gedaan, dat is wat hij heeft gedaan in de laatste dagen. Nu, laten we zien. Hebben we tijd voor deze laatste? De zesde. De allerhoogste te zalven. Ho, tjonge. Dit is hem. Het laatste wat hij moet doen is wat? Nu laten we even teruggaan naar Daniël, uitvindend wat hij doen zal hier. 70 weken. Wat moet er in deze tijd vervuld worden? Goed. Zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om overtredingen te beëindigen, overtredingen van het volk, om een einde te maken aan zonde voor het volk en om verzoening te doen voor hun ongerechtigheid en om immerdurende gerechtigheid te brengen voor de Joden en om het visioen en de profetie te verzegelen tot de tijd van het einde en om het allerheiligste te zalven. Dat is de zesvoudige reden van zijn komst. Nu, om het allerheiligste te zalven. Nu, dit kan misschien een beetje vreemd zijn voor even een ogenblik, voor een heleboel van uw leraren. Maar houd het nu even een ogenblik vol. Kijk maar hoe het uitkomt. Dit is de zalving, niet van een man. Jezus is al gezalfd, klopt dat? Het boek Handelingen zei dat God Jezus zalfde met de Heilige Geest. En hij ging rond en deed goed en genaste zieken enzovoort. Jezus is het al. Hij is de Messias. En Messias betekent de gezalfde, klopt dat? Maar hier in de eindtijd moet hij het allerheiligste zalven. Wat is het allerheiligste? Naar mijn manier om het te zien, waarvan ik geloof dat ik het kan bewijzen aan de hand van de schrift, is om het allerheiligste te zalven. Wat de tabernakel zal zijn die gebruikt zal worden tijdens het millennium. Nu, luister. Zie waarom ik dat versta. Beschreven in Ezechiël, het vierde hoofdstuk. Het 43e hoofdstuk, eerste en zesde vers. Laten we teruggaan naar Ezechiël en het uitvinden hoe hij het millennium in beeld brengt, hoe ze de zalven zullen. Ezechiël 43. En laten we hier nu even een klein stukje lezen en zien wat hij gaat doen in het millennium. De zalving in Ezechiël 43. Goed. En laten we nu beginnen met het eerste tot en met het zesde vers. U kunt het hele stuk natuurlijk lezen nadat u thuis bent, u die het opschrijft. Ezechiël 43. Daarna, nu let op, beschrijving van de tempel die gebouwd zal worden in het millennium. Nu, elke lezer die weet dat van Ezechiël het 40ste hoofdstuk tot en met ongeveer het 44ste hoofdstuk niets anders ter wereld is dan een millenniumtempel die op aarde wordt gebouwd. Ieder weet dat, ziet u, wanneer de glorie van de Heere het vervult, enzovoort op die manier. Nu gaan we even de tempel beschrijven in het 43ste hoofdstuk en het eerste tot en met het zesde vers. Nadat hij mij naar de poort voerde, de poort die op het oosten uitkeek. En zie, de heerlijkheid van God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En de stem was als de stem van vele wateren. En de aarde straalde met de heerlijkheid. En het was overeenkomstig het gezicht van het visioen dat ik zag. En overeenkomstig het visioen dat ik zag toen ik kwam om de stad te verdelgen. En het visioen was als het visioen dat ik gezien had bij de rivier. De Kebar. En ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid des Heren kwam in het huis via de poort waarvan het uitzicht op het oosten is. Dus nam de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof en zie de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. En ik hoorde hem tot mij spreken vanuit het huis en de man stond naast mij. Zalvend, die tempel zalvend voor de duizendjarige heerschappij. Nu merk op, in Leviticus. Nu let op hoe het werd ingewijd in Leviticus. Nu, als we teruggaan naar Leviticus, ontdekken we dat Mozes de tempel zalfde. Laten we gewoon teruggaan terwijl we toch bezig zijn. Zoveel tijd hebben we nog wel. En laten we teruggaan naar Leviticus en uitzoeken wanneer Mozes de tempel zalfde. In Leviticus, het 8e hoofdstuk. Oh, ik hou er gewoon van om deze schriftgedeelten met schriftgedeelten te vergelijken. Houdt u er niet van? En dan hebt u gewoon een idee van wat we zoeken en wat we doen. Nu, ieder van u beseft dat we er alleen maar zo nu en dan een schriftgedeelte over gebruiken. Nu, het 8e hoofdstuk van Leviticus. En ik heb hier staan het 10e vers. Noteer Leviticus 8:10. Laten we zien. En Mozes nam de zalfolie en goot zalfolie uit en zalfde de tabernakel en alles wat daarin was en heiligde ze en sprenkelde daarvan op het altaar 7 maal, zalfde het altaar en al de vaten, zowel het wasbekken als zijn voetstuk tot de... om ze te heiligen. En hij goot zalfolie op Aarons hoofd en zalfde hem om hem te heiligen. Mozes, in de woestijn die de tabernakel van aanbidding heiligde of zalfde voor de kinderen Israëls toen zij op hun reis waren. Het werd gezalfd. Nu in 2 kronieken, sla op en we zullen de inwijding zien. Van toen de Heilige Geest zijn zetel innam in de tabernakel en kijk nu naar wat er plaatsvond. In 2 kronieken, het 5e hoofdstuk, en laten we beginnen bij het 13e vers. 2 kronieken, het 5e hoofdstuk, en beginnen bij het 13e vers. En het geschiedde, als de trompetten en de zangers waren om een eenparig geluid te laten horen, de lofprijzing en dankzegging des Heren, en toen zij hun stemmen verhieven met de trompet, en de cymbalen, en de muziekinstrumenten, en de Heren prezen en zongen, want Hij is goed en zijn barmhartigheid duurt voor immer. Dat toen het huis vervuld werd met een volk, namelijk het huis des Heren, zodat de priesters stonden, de priesters niet konden staan om te dienen vanwege de volk, want de heerlijkheid des Heren had het huis Gods vervuld. God kwam in het heiligdom dat gezalfd moest worden en werd aan hem overgegeven, zodat de mensen konden komen om te aanbidden. Dus niet om uw heilige plaats te zalven, maar om de allerheiligste plaats te zalven. En we merken op dat dat nieuwe Jeruzalem de allerheiligste plaats is. En de zalving zal zijn op het nieuwe Jeruzalem, dat van God uit de hemel neerdaalt, toebereid als een bruid versierd voor haar man. De zalving zal op hen zijn. Nu, toen Zerubbabel zijn tempel inwijde, nadat die herbouwd was, was deze niet opnieuw gezalfd, omdat hij al gezalfd was en werd afgebroken en hij werd gewoon opnieuw geconstrueerd. De verwoesting die erover was gekomen, hij was opnieuw geconstrueerd en opgericht, dus er was geen zalving meer van. Toen hij 1 keer gezalfd was, ging dat zo door en het duurt voort tot op deze tijd. Maar wanneer God de Millennium Tabernakel opricht, zal hij het Allerheiligste zalven. Niet uw heilige, maar het Allerheiligste. Maar wanneer de koning zijn troon voor 1000 jaar neemt, glorie, ze is nu voorbij. De zalving van het Allerheiligste zal het laatste zijn wat plaats zal vinden. Wanneer de tabernakel is opgericht, de opstanding is gekomen, de Joden zijn teruggekeerd, Christus en zijn bruid zijn gekomen, de Jood, de 144.000 zijn verzegeld, het millennium heeft plaatsgevonden, er zal een zalving zijn wanneer de Allerheiligste plaats gezalfd zal worden, het Heilige, Heilige der Heiligen en het Allerheiligste. En de Allerheiligste plaats is het heiligdom waar God woonde tussen de cherubs. En ditmaal zal Christus in de Allerheiligste plaats zitten met de zalving op hem En ze zullen daar geen zon nodig hebben, want het lam in het midden van de stad zal het licht zijn. De zon zal nooit ondergaan in die stad, zoals de oude oom Jim altijd zei. En het zal dat nooit, want Christus zal dat licht zijn, de gezalfde. En de koning zal komen en op zijn troon plaatsnemen, 1000 jaar lang om te regeren. Jeremia 3, 12 tot en met het 18e, laten we het lezen. In Jeremia, het 18e hoofdstuk, geloof ik. Ja, nee, het 12e hoofdstuk. Neem me niet kwalijk, het 12e hoofdstuk van Jeremia. En laten we beginnen met het Jeremia 3, neem me niet kwalijk. Jeremia 3 heb ik hier opgeschreven, waar, terwijl ik studeerde, als de Heilige Geest me gewoon van plaats naar plaats bewoog, schreef ik deze gewoon op, zo goed als ik kon. Jeremia 3, en dan 12 tot en met 18. Laten we het lezen. Ga en verkondig deze woorden naar het noorden toe en zeg: keer terug, gij teruggevallen Israël, zegt de Heere, en ik zal niet mijn toorn niet op u doen neerkomen, want ik ben barmhartig, zegt de Heere, en ik zal de toorn niet voor eeuwig behouden. Alleen erken uw ongerechtigheid, dat gij overtreden hebt tegen de Heere uw God, en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemdeling onder elke groene boom. Dat is wat ze hebben gedaan, uit het oosten, westen, elke natie, ziet u. En gij hebt niet gehoorzaamd aan de stem, mijn stem, zegt de Heere. Keert om, luister hiernaar. Keert u om, o teruggevallen kinderen, zegt de Heere, want ik ben, G-E-T-R-O-U-D, ik ben met u getrouwd. Hun ogen waren verblind, omdat ik de heidenen een kans heb gegeven, maar keer u terug, want ik ben met u getrouwd. En ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een familie. Niet allen die zich Joden noemen zullen binnengaan, maar die uitverkoren groep zal binnengaan, die kleine Benjamin, die daar voor Jozef opkwam, die groep uit elke natie, één uit een stad en uit een familie. En ik zal u brengen naar Zion. En ik zal u een herder geven naar uw hart, die u zal voeden met kennis en verstand. En het zal geschieden, wanneer u vermenigvuldigd en vermeerderd zult zijn in het land in die dagen, zegt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Nog zal het in de gedachten komen, nog zullen zij eraan gedenken, nog zullen zij het bezoeken, nog zal het opnieuw gedaan worden. In die tijd zullen zij Jeruzalem de troon des Heeren noemen, aangezien hij daar zal zijn, ziet u. En al het volk zal daartoe vergaderen, halleluja. En de naam des Heeren te Jeruzalem. Nog zullen zij weer wandelen naar hun eigen verbeeldingen in de boosheid van hun hart. Dat is wanneer die stad gezalfd zal zijn. Dat is wanneer het nieuwe Jeruzalem gezalfd zal zijn. En al de naties van de stad. In Openbaringen, het 22e hoofdstuk, staat er dat de poorten niet gesloten zullen worden des nachts, omdat daar geen nacht zal zijn. En al de koningen der aarde zullen hun eer en heerlijkheid in deze stad brengen. Haar muren zullen zijn van jaspis en sardissteen, 12 soorten steen. En 12 poorten zullen 1 parel zijn, 1 voor elke poort. Er zal geen behoefte aan de kaars zijn daarin. Er zal geen zonlicht meer zijn, want het lam dat in het midden van de stad is, zal het licht zijn. En hij zal zijn volk leiden in immerdurend leven. Er zullen 2 bomen staan, 1 aan weerszijden van de rivier en die voor de genezing van de natie. Dat is die gezalfde die zal komen, de heilige stad, neerdalen van God uit de hemel, komend naar de aarde. Laten we nu nemen wat er gedurende die tijd plaats zal vinden. O, houdt u ervan. Laten we opslaan in Jesaja 65, even een ogenblik. Gewoon te goed om over te slaan. Het is gewoon te goed om te laten liggen. Het mag een beetje warm zijn, maar laten we gewoon doorgaan. Jesaja 65, luister wat er gedurende die tijd plaats zal vinden. En vraag uzelf gewoon af, zondaar vriend, of u het zich zou kunnen veroorloven om dit te missen. Jesaja 65. Laten we beginnen om en bij het 17e vers. Luister, iedereen, Aandachtig nu. Dit is gedurende de tijd van het millennium, wanneer het Allerheiligste gezalfd is. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en nieuwe aarde, en aan de vorige zal niet gedacht worden, nog in de zin opkomen. Maar wees verblijd en verheug u in hetgeen ik schep, want zie, ik schep Jeruzalem. Ik schep Jeruzalem, dat is het nieuwe Jeruzalem, een vreugde en haar volk een vreugde. Wat is de zalving? De vreugde des Heren. Schep Jeruzalem een vreugde en haar volk een vreugde. En ik zal mij verheugen in Jeruzalem. De koning op de troon, op de koninklijke majesteit van de troon, de eeuwige troon en het eeuwige volk met een eeuwige vreugde in een eeuwige stad. Ho, tjonge. En ik zal mij verheugen in Jeruzalem en verheugen in mijn volk. En de stem van geween zal niet meer gehoord worden in haar, nog de stem van geschreeuw. Daar zullen geen baby's zijn die hun dagen niet bereiken, nog een oude man die zijn dagen niet vervuld heeft. Want het kind zal sterven 100 jaar oud, maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt zijn. En zij zullen huizen bouwen en die bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en zij zullen de vrucht daarvan eten. Zij zullen niet bouwen en dat een ander het bewonen. Dat is dat u sterft en uw zoon uw plaats inneemt. Bouwen en dat een ander het bewonen. Zij zullen niet planten en dat een ander daarvan eten. Want als de dagen van een boom zullen zijn de dagen van mijn volk en mijn uitverkorenen, lang zullen zij genieten van de werken hunner handen. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, nog voortbrengen tot moeite, want zij zijn het zaad van de gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden voordat zij roepen dat ik zal antwoorden. Die glorierijke zalving binnen achter de geren. Ik zal antwoorden, en terwijl zij nog spreken, zal ik horen. De wolf en het lam zullen samen weiden, de leeuw zal stro eten als het rund, het stof zal de spijze van de slang zijn, en zij zullen niet schaden nog vernietigen op heel mijn heilige berg, zegt de Heere. Kunt u het missen? Nee. Sla hier weer even terug in Jesaja die weer spreekt bij het 11e hoofdstuk, het 1e vers tot en met het 9e. Luister wat hij hier weer zegt wanneer hij een visioen krijgt. Nadat hij de vrouwen ziet, de manier waarop ze zich zullen gedragen in de laatste dagen. Nee, wel Jesaja 11 tot 1. En er zal een reisje voortkomen uit de stronk van Isaï, een scheut die uit zijn wortels zal groeien. Wie was dat? Christus. Uit zijn wortels. En de geest van de Heere zal op hem rusten. De geest van wijsheid, van inzicht, de geest van raad, sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heeren. En zal hem vlug van begrip laten zijn in de vreze des Heeren. En hij zal niet oordelen naar hetgeen zijn ogen zien, noch naar hetgeen zijn oren horen. Maar met gerechtigheid zal hij de armen richten en hun ongerechtigheid rechtspreken voor de zachtmoedigen van de aarde. En hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. De rechtvaardige zal de lendenen omgord hebben en de getrouwen de gordel om hun middel. En ook de wolf zal bij het lam wonen. En de luipaard zal zich neerleggen bij het bokje, dat is de geit. En het kalf, en de jonge leeuw, en het gemest vee, of kalf, of de leeuw en het gemeste vee tezamen. En een klein kind zal hen leiden. De koe en de beerin zullen weiden laten hun jongen, en zullen tezamen neerliggen. En de leeuw zal stro eten als een os. En de zuigeling zal spelen over het hol van de adder, en het gespeende kind zal zijn hand steken in de kuil van de basilisk. Zij zullen niet schaden of vernietigen op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis zoals het water de zee bedekt. Dat is in dat nieuwe Jeruzalem. Die nieuwe scheut hier wordt naar verwezen als de scheut van David. Hij is zowel scheut als nazaad. Nu, hierna verschijnt de bruid, na de 70 weken, verschijnt de bruid in Openbaringen, het 19e hoofdstuk, het 1e en het 16e vers. Zij komt aan met haar bruidegom, de machtige koning. Oh, jongen, ik weet niet of we het allemaal zullen krijgen of niet. Heb het gewoon zo. Wel, laten we hier toch even een deel van lezen. Hier is waar de bruid zal komen, na dit, ziet u. Nadat het millennium begint, dan komt Christus terug met de bruid. Juist, 1 tot en met 16 en het 19e hoofdstuk. En na deze dingen, na deze verdrukking, na de weeën, na de zegels, na de plagen, na het uitwerpen van Satan, na het oprichten van het millennium. Kijk. Na deze dingen hoorde ik een stem van vele mensen in de hemel, zeggende: Halleluja, redding en heerlijkheid, eer, macht voor de Heere onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordeel, want hij had de grote hoer geoordeeld, die de aarde heeft verdorven met haar hoererij, en heeft het bloed van zijn dienaren uit haar hand gewroken. En opnieuw heeft hij zei, en opnieuw zeiden zij: Halleluja, en haar rook steeg op voor immer en immer. Dat is de oude prostituee-kerk. Haar rook steeg op. En de 24 oudsten en de 4 dieren vielen neer en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En de stem kwam uit de troon, zeggende: Prijst onze God. Prijst onze God, al gij zijn dienaren en gij die hem vrezen, beiden klein en groot. En ik hoorde, als het ware, de stem van een grote menigte. Luister, hier bent u, gemeente. Nadat zij omhoog ging in het 3e hoofdstuk, hier komt ze, ziet u. En nu het 6e vers. En ik hoorde, als het ware, de stem van een grote menigte, en als de stem van vele wateren, en als de stem van een machtig gedonder, zeggende: Halleluja, want de Heere God Almachtig regeert. Halleluja, kijk, de bruiloft van het Lam komt nu, hier komt ze. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf gereed gemaakt. Hier komt ze, zowel bruid als bruidegom. En haar werd gegeven dat zij gekleed wordt in fijn linnen, rein en wit, want het fijne linnen is gerechtigheid der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn waarachtige gezegden van God. En ik viel neer voor de voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij: Zie dat gij het niet doet. Ik ben uw mededienstknecht, uw broeders en hebde, uw broeders en die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Christus, van Jezus, is de geest van profetie. En ik zag de hemel geopend en een wit paard. Oh my. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En gerechtigheid oordeelt hij en voert hij oorlog. En zijn ogen waren als vlammen van vuur. En zijn hoofd was vele kronen. Wat werd hij gekroond? Koning der koningen. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een wit kleed, gedrenkt in bloed, en zijn naam is genoemd het Woord van God. In de beginne was het Woord, en het Woord was God, en het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Wie was het? Jezus. En zijn naam is genoemd het Woord van God. En de legers die in de hemel waren, volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en rein. Glorie, hier komt zij. En uit zijn mond gaat er een scherp zwaard, dat het de natieën zou slaan, en zal hen regeren met een ijzeren staf, en hij treedt de wijnpersbak van de grimmigheid van de toren van de Almachtige God. En hij had op zijn kleed en op zijn dij een naam geschreven: Koning der Koning en Heere der Heren. Wat was het? Zijn volk had hem net gekroond als koning der koning en heren der heren, terugkomend naar zijn heilige tempel, gezalfd met de tegenwoordigheid van God, om te leven en te heersen gedurende het millennium met zijn gemeente. Amen. De verschijning met de machtige koning om haar plaats in te nemen aan zijn zijde. De nieuwe koninklijke gezalfde tempel. Nu is het zesvoudige doel van openbaring 6, 1 tot openbaring 19, 21 vervuld. Luister, nu tot slot. De zeven zegels, zeven bazuinen, zeven schalen, drie weeën, vrouw in de zon. Het uitwerpen van de duivel of de rode draak komt tussen deze tijden tijdens de grote verdrukkingsperiode. Vergeet het niet. Al deze dingen vinden plaats gedurende deze tijd. Maar hier is het zesvoudige doel van zijn komst. Gelooft u het? Wat een heerlijke tijd ligt er te wachten voor hen die de Heere liefhebben. Ik zeg u, vriend, wij kunnen ons niet veroorloven om dat te missen. Mis dat niet, wat u ook doet. Wees er zeker van. Nu, volgende zondag, zo de Heere wil, wil ik laten zien, als hij mij zal helpen, om precies te laten zien waar elk van die zeven dagen, waar ze plaatsvonden. En ditzelfde brengen als wat ik vandaag deed. En die zeven tijden plaatsen, 7 weken, 70 weken, precies op de plaats van dat Joodse heiligdom. En precies laten zien waar we hier aan het einde leven. Zo de Heere wil. Hebt u hem lief? Zou u zich kunnen veroorloven de hemel te missen? We bevinden ons aan de eindtijd. Wat komt hij doen? Het eerste wat zal plaatsvinden voordat Jezus ooit naar de aarde komt, wat zal het eerste zijn? De gemeente zal worden, wat? Opgenomen. Zal Jezus naar de aarde komen en rondlopen bij het graf en handen schudden met papa en mama tot ons hier allemaal spreken en naar boven gaan? Nee. Hoe zal het zijn? Wij zeggen dit tot u door het woord van de Heere, dat wij die leven en overblijven, 2 Thessalonicenzen, 5e hoofdstuk, wij die leven en overblijven tot de komst van de Heere, hen die ons slapen zijn niet zullen verhinderen of tegenhouden. Want de bazuin van God zal klinken, de doden in Christus zullen eerst opstaan, en wij die leven en overblijven zullen samen met hen worden opgenomen om de Heere te ontmoeten in de lucht. We zullen in een ogenblik weggenomen worden, in een oogwenk, gedurende die tijd dat beëindigt het gemeentetijdperk. Dan begint God hier beneden op aarde zich met de Joden bezig te houden. Er zullen 2 profeten zijn, het 11e hoofdstuk, we zullen dat erbij pakken. 2 gezalfde profeten, zoals Elia en Mozes, wie ik denk dat zijn. En zij zullen grote vloeken brengen, nadat ze hebben gezien dat ze zich hebben verenigd en Rome zijn verbond heeft verbroken, die vorst. In het midden van deze 70ste week, het zal zijn verbond verbreken met Rome, of Rome zal het verbreken met Israël, en dat zal veroorzaken dat de gruwel zich begint te verspreiden, en daar zal de grote vloed zijn wanneer het heidense overblijfsel, de slapende maagd, de draak, Rome spuwde water uit zijn mond om oorlog te voeren met het overblijfsel van het zaad van de vrouw, die zich houden aan de geboden van God. Rome zal dat doen. Een kerkverbond zal hen samen verenigen en de Joden in dit verbond brengen en hen weer terugbrengen naar hun eigen tempelaanbidding in. Zo spreekt de Heer uit de Bijbel en zij zullen hun eigen kerk hebben. Ze zijn nu wat? Ik ving het zojuist op, het is vers. Zij zijn nu een natie, erkend, klopt dat? Maar ze hebben hun tempelaanbidding nog niet. En wanneer zij de tempelaanbidding instellen, zal de gemeente weg zijn. God zal handelen met de Joden als een natie. En dan, wanneer ze in dit verbond zijn gebracht, zal Rome het verbreken in het midden van het 70ste jaar, 3,5 jaar. Hij zal dat verbond met hen verbreken en veroorzaken dat de gruwel die verwoesting brengt zich zal verspreiden tot de voleinding toe. Dan zal hij zowel protestant als joods nemen en hen vervolgen. In die tijd zullen deze 2 profeten opstaan en de aarde vervloeken, zodat zij niet zal regenen in de dagen van hun profetie. En ze zullen vuur uit de hemel roepen en al het andere. Wacht u maar, we hebben hier een heleboel voor ons in liggen om te leren. O, wat een grote God is hij. Wat een barmhartige vader. Vrienden, laat me dit zeggen als uw voorganger. U beseft niet de voorrechten waaronder u leeft. U beseft het niet. Er zijn vele grote mannen. Er zijn vele heiligen. Er zijn duizenden heilige mannen die stierven in de voorbije jaren. Geestvervulde mannen die graag deze dag zouden hebben gezien waarin u leeft. Laten u en ik er ons voordeel mee doen. Wat anders hebben wij om naar te kijken? Wat kunnen wij hierna doen? Waar gaan we heen? Wat gaat er gebeuren? We moeten ergens heen gaan. U kunt hier niet de hele tijd blijven. U kunt uw gras maaien. Volgende week moet het weer gemaaid worden. Ja, 2 keer voor die tijd. U kunt uw kinderen opvoeden. U geeft ze hun middageten. Tegen het avondeten hebben ze weer honger. Geeft u ze hun avondeten, hebben ze de volgende ochtend weer honger. Koopt u hen een paar schoenen, als ze zoals de mijne zijn, ongeveer 2 of 3 maanden en koopt u ze weer een paar. Koopt u ze deze maand kleren, na een maand of 2 koopt u ze nieuwe kleren. Ziet u, er is niets dat blijft. Er is niets stabiel. Er is niets dat stand kan houden. Begeer niet deze wereld zijn ijdele rijkdommen, die zo spoedig vergaan. Bouw uw hoop op eeuwige dingen. Die zullen nimmer voorbij gaan. Tijd is gevuld met snelle verandering. Niets op aarde kan onbewogen blijven staan. Bouw uw hoop op eeuwige dingen. Hou vast aan God onveranderlijke hand. Luister. Terwijl we ons hoofd buigen. Als u nog nooit zijn hand hebt genomen, wilt u het dan nu niet komen doen? Kleine meid, je bent nu een mooi klein meisje. Je haar is mooi, je kleine wangen zijn roze. Maar weet je, het zal gewoon tot morgen duren, tot ze zullen verwelken. Hoe weten we of volgende week de beestjes niet in de grond die mooie kleine roze wangen zullen opeten? Jonge broeder, je bent sterk, grote sterke spieren. Je hebt grote verwachtingen. Maar na een poosje, morgen al, zal dat mooie krullende haar uitvallen en wat je overhoudt zal grijs worden. Die grote rechte schouders zullen gaan hangen en de beestjes zullen in de armen en in het vlees gaan eten. Ze zullen je wegdragen het stof in. Ik wil dat u nu naar boven uitstrekt en zijn hand neemt. Vele dingen heb ik gezien, bijna 31 jaar achter de lessenaar. Ik heb treurige dingen gezien, ik heb heerlijke dingen gezien. Het droevigste dat ik ooit in mijn leven heb gezien, hoezeer ik uitgehongerde kinderen op straat heb gezien, ik heb moeders zien bedelen om één stuk brood. Het treurigste dat ik ooit heb gezien is een man te zien, een menselijk wezen, en die een zoon van God hoort te zijn, sterven zonder God te kennen. Ik herinner me een vrouw die een avond aan de deur stond van deze kerk, lachte mij uit en zei ik zou mijn koe niet het soort godsdienst laten hebben dat hij heeft. In minder dan 1 uur werd ik naar het ziekenhuis geroepen. Knappe vrouw, ongeveer 22 jaar oud. Ze schreeuwde, haal die prediker hier. Ze was katholiek van geloof. Toen ik erheen liep, zei de oude zuster, u bent te laat, broeder Brennan. Ze stierf ongeveer 5 minuten geleden. Ik zei, kan ik haar zien? Zij, ze schreeuwde om u in haar laatste woorden, haal die prediker, broeder Brennan. Haar man was daar en riep, zeg een gebed op voor haar, zeg een gebed op. Ik zei, het is nu te laat. Ik trok de deken naar beneden. Ze had hele grote bruine ogen, knappe vrouw. Kleine sproeten over haar gezicht, kastanjebruin haar, heel aantrekkelijk. Ze had zo hard geleden dat de sproeten uitstaken op haar gezicht als puisten. Haar ogen peilden helemaal uit de kassen, zo. En natuurlijk hadden haar ingewanden en nieren gewerkt, wat iedereen doet dat als ze sterven, meestal. En daar lag ze in die toestand, haar mond open en haar oogleden hier hadden het bruine gedeelte van haar oog half bedekt. Ik zal het nooit vergeten. Dat lied kwam in mijn gedachten. Ik stond naast een man hier in Port Fulton die stervende was. Ze riepen me bij zijn bed en ik bad met hem hier op een avond bij het aldaar. Hij sloeg zijn arm om een vrouw heen. Ik zei, haal uw arm weg van om die dame. Hij zei, ik leid haar naar God. Ik zei, niet uw arm om haar heen. Ik geloof niet in zulks gedoe. Hij werd boos op mij. Hij stampte de deur uit. Ik ging wat later naar hem toe toen hij stervende was. Hij keek me in het gezicht. Zei, bid niet voor mij, broeder Bill. Ik ben verloren. Ik ben er geweest. Zei, alles wat ik ooit heb verkregen is weg. Ik stond hier op de hoek, een klein stukje hier vandaan, één dag, voor een man die me aan zijn bed riep toen hij stervende was. Hij zei, ik wilde altijd zo en zo en zo. Hij zei, maar ik heb nooit de Here gediend. Vele malen heb ik me ervan weerhouden naar het altaar te gaan. Hij zei, broeder Branham, bid dat God mijn dochtertje het zal laten goedmaken voor de dingen die ik heb gedaan. Misschien kan zij iets voor de Here doen. Ik zei, dat kan niet gedaan worden, broeder. De dingen die u zou hebben gedaan zijn verloren. Stond bij een man, zag hem 24 uur lang tegen duivels vechten. Zei dat duivels aan zijn bed stonden met kettingen om hun nek gewikkeld. Zij laat ze mij niet pakken, schreeuwend, hem in het bed houdend. Zij, daar staat hij, kunt u het niet zien? Hij komt achter mij aan. Hij had God te lang uitgesteld. Had grote schuren, vol hooi, vol tarwe, fijne renpaarden. Een jaar daarvoor vervloekte hij God in zijn gezicht, sloeg zijn vrouw omdat ze naar de tabernakel ging. Weet u wat er gebeurde? De bliksem sloeg in zijn schuur en doodde zijn paarden, verbrandde zijn hooi. En de man stierf in een of andere aanval, terwijl hij duivels van zich afvocht. En een oude vriend van mij, Glory, die daar ginds stond, kwam aan het einde van de weg. Ik zei, gaat u heen, pa? Zei, dit is het, Billy. Ik zei, hoe is het? Hij zei, alles wel. Zei, breng mijn kinderen naast het bed. Hij legde zijn oude zwakke handen op elk van zijn kinderen en zegende hen. Vertelde zijn twee zonen, zei, hang mijn handen op, hef ze op, zoals Jozua en Caleb deden. We vroegen ons af wat hij zou gaan zeggen. Hij zei, blijde dag, blijde dag, sinds Jezus mijn zonden heeft weggewassen. Hij leerde mij hoe te waken en bidden en elke dag verblijdend te leven. Wij hebben één van die dingen om tot te komen, vrienden. Er is niemand die niet verlangt goed te eten, een mooie auto te rijden, het beste te hebben dat we kunnen hebben. Ik keur het niet af. Dat is in orde. God wil dat u dat hebt, maar... Laten we nu onze handen opheffen terwijl we zingen. Terwijl we staan, laten we ons even omdraaien en iemand nu de hand schudden. We gaan de dienst voortzetten, even een ogenblik. Maar ik wil dat u zich omdraait terwijl we nog een vers van dat lied zingen. Doe het vader, doe het pa, voor God. Doe het tiener, doe het broeder, doe het broeder. Bent u niet blij om hem? Zeg amen. Allen die hem liefhebben, zeg prijs de Heere. Allen die geloven dat u naar die vierkante stad gaat, hef uw hand op. Hou ze zo even een ogenblik bij uw lied. By Savior I see. Houdt u daar niet van? Hebt u hem lief? Dan. Nu vergeet niet aanstaande zondagmorgen 9:30. En dan zullen we proberen, zo de Heere wil, er op tijd doorheen te komen om gebed voor de zieken te hebben aanstaande zondagmorgen 9:30. Luister eens naar dit vers. Nu geef ik de dienst over aan de voorganger, broeder Neville, voor zijn slotwoord en wat hij nog te zeggen heeft.